In Matthäus 2 verschijnen dan ineens enige magoi, enige wijzen uit het oosten. Ik heb u gezegd, magoi kan net zo goed geïnterpreteerd worden als magiërs enerzijds, dat doet men graag. Tovenaar, sterrenwichelaars, staat zelfs in woordenboeken dat het dat betekent. Neemt niet weg dat wij het begrip kennen in de toepassing van magistraten. En magistraten zijn de lui die op een of andere wijze betrokken zijn bij het bestuur van de staat, dan wel de samenleving of wat dan ook. Dat waren deze lui ook, want ik heb geprobeerd het toch een beetje van die mystieke sluier ervan af te halen. Een beetje, want ja, ik vind het erg buiten de orde van de Bijbelse geschiedenis, om zo te zeggen. Maar het neemt niet weg dat als wij terechtkomen in het oosten, dan zijn wij gewoonlijk oostelijk van de Eufraat. En wat voor naam je daar ook opplakt, in die dagen was daar het Rijk der Parten. Ik kan het ook niet helpen. Ik verbaas mij, ik heb me de afgelopen weken er ook weer over verbaasd, hoe weinig de term gebruikt wordt en hoe men er omheen kletst. Het is net of het niet weten mogen. En ik heb u, zal u wel gezegd hebben, ik heb op school ook niks over de Parten geleerd. Wel over de Ptolemeën en de Seleuciden en de Perzen en de wie het allemaal maar waren. Maar de Parten, dat hoor je niet. Maar dat is ook een merkwaardig verschijnsel. Dat namelijk die oude rijken die eigenlijk Israëlitisch van aard zijn, dat die op een of andere wijze uit onze geschiedenisboeken verdwijnen, dan wel gebagatelliseerd worden. Dat geldt namelijk ook voor het Rijk van de Carthagers, van Carthago dus. Of dacht u dat het Romeinse Rijk, dat hele Romeinse Rijk met al die legers, alleen maar vocht tegen die ene stad, Carthago? Maar gelooft u toch zelf niet? Dat was een rijk. Met vestigingen doorheen de wereld. En zo verder. En dat was met de Parten ook het geval. Het is heel simpel. Ik heb je vorige keer een kaartje gegeven. Ik was over de kaartje niet tevreden. Dat ben ik nog niet. Maar ik had geen betere. Ik had ze alleen van dit formaat. Zo klein. Aanzichtkaartje. Kan je niks op zien, dus daar heb je geen bal aan. Maar in de tijd van waarin dit plaatsvindt, was het grote rijk dat inderdaad zich had uitgestrekt naar het westen toe, tot aan de Eufraat. En over de Eufraat kom je dan in het gebied van de Romeinen. Dat wil zeggen, aan de ene kant van de Eufraat het Romeinse Rijk, aan de andere kant het Rijk der Parten. En die hebben elkaar uitgebreid dwars gezeten, met elkaar gevochten, elkaar uitgedaagd enzovoort. Eigenlijk zeg ik het niet goed, want ik moet zeggen, de Romeinen hebben geprobeerd het in te pikken, maar het is nooit gelukt. Het is de Parten wel gelukt om af en toe zelfs over de Eufraat te komen, maar dat hebben ze maar weer laten schieten enzovoort. Ik kan u dat niet allemaal vertellen, maar we weten wat er gebeurd is. We kennen de jaartallen erbij, we weten wie de legeraanvoerders zijn. Maar ik geef het je te doen om dat na te zoeken. Ik geloof dat het laatste wat erover verscheen, dat is niet waar wat ik nu zeg, dat ik dat geloof. Maar het, ongeveer is het zo dat het laatste wat erover geschreven is, was van George Rawlinson. Dat is uit de 19e eeuw. Die heeft wat geschiedenissen geschreven over allerlei wereldrijken enzovoort, waaronder dat van de Parten. Het is nog wel aan te komen trouwens aan die werken van Rawlinson. Maar daar is het ook bij gebleven. Daarna is men ze gewoon vergeten. De reden daarvoor is inderdaad een vrij simpele. Het was een Israëlitisch rijk. En aangezien het dus contact heeft met de Bijbelse geschiedenis, verdwijnt het dus uit de zogeheten ongewijde geschiedenis. Want de ongewijde geschiedenis moet vooral ongewijd blijven, schijnt het. Ik weet niet waarom, maar het gaat altijd zo. Als blijkt dat het iets met de Bijbel van doen heeft en dat het op een of andere wijze de historiciteit van de Bijbel ondersteunt of bewijst of erbij aansluit, dan wordt het meteen verwijderd uit onze moderne wetenschap, om zo te zeggen. Omdat die nou eenmaal beheerst wordt door enerzijds ongeloof en anderzijds door evolutiegedachten. Dus dat er een hoog ontwikkeld rijk geweest is in dezelfde tijd als het Romeinse Rijk. Dat weten wij niet. U hebt toch ook geleerd, het Romeinse Rijk, dat is de hele toenmalig bekende wereld. En wat daar buiten was, dat waren barbaren. Dat is niet de moeite waard om te vertellen. Dat hebben ze toch geleerd of niet? Of ben ik daar ook niet eens naartoe gekomen? Dat kan natuurlijk ook. Maar goed. Maar zo ligt dat dan ongeveer. Ze vertellen je het niet. Het is een bijzaak. En dat blijkt ook in... Ik heb je vorige keer nog aangehaald aan het eind van de avond. Daar moet ik op terugkomen. Maar ik kon niet op de naam van die koning komen. Dat zei ik. Ik had het over een Parthische koning, weet je nog. Die een brief had geschreven aan Jezus. Herinnert u zich dat? Ik kon niet op de naam komen. Ik geloof dat ik Asgard gezegd heb of zo. Maar het was Abgar. Ik heb het nagezocht voor u en voor mezelf. Want dat kan ik natuurlijk niet laten. Hoe heette die man? Die heette Abgar. En dat zal ik u voorlezen. Die, volgens Eusebius. Dat was de vader der kerkgeschiedenis, wordt de man genoemd. Die leefde rond het jaar 300, zal ik maar zeggen, van onze jaartelling. Dus dat is 250 jaar, pak een beet, of iets meer misschien, na de kruisiging en opstanding van Jezus, de tijd van de apostelen. Hij was ook betrokken bij het concilie van Nicea enzovoorts. Maar Eusebius, dat is de grote kerkhistoricus. Als je zegt dat is de Rooms-Katholieke kerk, dan moet ik je zeggen, dat kan niet, want die hadden ze toen nog niet uitgevonden. Dat heet niet zo. Dat is gewoon christelijke... De bisschop van Rome was niet dominant. Dat kwam pas later, nadat eerst de Romeinse keizer... zich aan het hoofd van het concilie gesteld had en dat soort dingen meer. En zo werd de bisschop van Rome dus automatisch de opperbisschop. Maar dan ben je alweer minstens 200 jaar verder. Heb je dat? Eusebius, de kerkhistoricus. Die meldt dat. En ik heb hier de vertaling. Ik heb het niet zelf vertaald, dat begrijpt u. Maar ik heb hier een vertaling van wat Eusebius schrijft. Namelijk dat hij citeert die brief van koning Abgar. Abgar was koning van in Edessa. Niet Odessa, want het ligt ergens anders. Maar Edessa, dat ligt aan de Eufraat. Aan de Eufraat, ja. Men zegt hij was Aramees. Want zo staat het in allerlei commentaren. Van Aram, Aramees... Dat klopt, dat is het Bijbelse gebied van Aram. Maar in werkelijkheid, het Aramese gebied was onderdeel van het grote Parthische Rijk. En het Parthische Rijk bestond uit allerlei koninkrijken die ondergeschikt waren aan één man die droeg de titel Koning der Koningen. Als je de Bijbelse titel tegenkomt, Koning der Koningen... Dat is de titel van de opperkoning, de High King. Maar dat is een Engelse, dan wel Ierse term. De High King van de Parthiërs, om zo te zeggen. Die titel wordt dus inderdaad ook toegepast op de Heer Jezus. Ik hoop dat u dat begrijpt. En de constructie kennen wij uit Brittannië. Dat is geld, Engeland, Schotland, Ierland, wat het maar was. Allerlei kleinere koninkrijkjes. En als er wat serieus gedaan moest worden, meestal oorlog of zo, dan kozen ze onder elkaar één high, hoge koning. Wij noemen dat zo iemand tegenwoordig een keizer. Maar dat beeld hebben we en dat woord hebben we ontleend aan het Romeinse Rijk. Maar hebben u dat nog? Zo was er zo'n koninkrijk. En met Edessa als hoofdstad, aan de westkant dus helemaal, tegen de Romeinse kant aan dus, van het Parthische Rijk. Dat was koning Abgar. En die schreef een brief, die luidt als volgt. Koning Abgar Ukama groet Jezus, de goede heiland die in het gebied van Jeruzalem is verschenen. Ik heb over u gehoord en over de genezingen die gij zonder medicijnen of kruiden tot stand brengt. Want men zegt dat gij blinden weerziende maakt, lammen doet lopen en melaatsen reinigt. Dat gij onreine geesten en demonen uitdrijft, mensen die door een chronische ziekte gekweld worden geneest en doden opwekt. Toen ik dit alles over u hoorde, ben ik tot de overtuiging gekomen dat gij, dat één van tweeën waar is. Ofwel, gij zijt God zelf, die uit de hemel is nedergedaald, ofwel de Zoon van God, dat gij zulke dingen doet. Dat is ook de reden dat ik u schrijf met het verzoek om naar mij toe te komen en mij te genezen van de ziekte waaraan ik lijd. Bovendien heb ik gehoord dat de Joden tegen u morren en u kwaad willen doen. Mijn stad is weliswaar erg klein, maar toch aanzienlijk en voor ons beiden voldoende. Mocht u de vraag hebben, waarom komt die koning niet gewoon naar Jezus toe? Dan moet ik u zeggen, hij is een partische koning. Die kan ze niet zomaar vertonen in het Romeinse Rijk. Want Judea, Galilea, Samaria maakt allemaal deel uit van het Romeinse Rijk. Heb je dat nog? Oké. Het antwoord van Jezus aan koning Abgar. Door middel van de ijlbode Ananias, want die heeft ook een naam. De man die de brief bracht en die de boodschap weer terugbracht. De brief die komt. Zalig zijt gij, omdat gij in mij geloofd hebt zonder mij te hebben gezien. Want er staat over mij geschreven dat zij die mij gezien hebben niet in mij zullen geloven. En dat zij die mij niet gezien hebben zullen geloven en leven. Wat betreft uw verzoek om naar u toe te komen, het is nodig om alles waartoe ik gezonden ben te vervullen. En nadat het vervuld is, te worden opgenomen tot hem die mij gezonden heeft. Maar nadat ik zal zijn opgenomen, zal ik u een van mijn discipelen zenden om u van uw ziekte te genezen en leven te geven aan u en de uwen. Vervolg op het verhaal bij Eusebius is dat na de opstanding van Christus Thomas Thaddeus uitzond. En dat was dan een van de 70 discipelen. Thomas, een van de 12. En dat hij naar koning Abgar gegaan is en via hem zou je genezen zijn. Dat neemt niet weg dat aan de andere kant, niet via Eusebius, maar via een oostelijke route, het verhaal verteld wordt dat deze boodschapper Ananias werd teruggezonden met een doek die Jezus tegen zijn bezweet gelaat gehouden had. En die voelt hem aankomen natuurlijk. En die koning Abgar hield dat weer tegen zijn gelaat en daarmee genas hij van zijn melaatsheid. Stond hier ook niet in, maar dat wordt vermeld dat de man melaats was. Die doek is nog bekend geweest onder allerlei namen die ik niet bij de hand heb, want ik kan ze toch niet uitspreken. Maar die hebben ze nog lang in ere gehouden enzovoort. Dus het is een hardnekkige traditie, zal ik maar zeggen. Of het waar is? Tegenwoordig gelooft niemand meer in deze dingen. Maar ja, je moest eens weten wat ze allemaal schrijven en commentaar hebben op wat we nu voor ogen hebben. Matthäus, hoofdstuk 2. Daar zeggen ze ook, ja, dat is pas in de derde eeuw geschreven. Per slot hebben we geen oudere handschriften daarvan. En dus telt het niet. Pas in de derde eeuw en het is allemaal in elkaar gestoken om te laten zien dat Jezus ook een boodschap heeft voor of van nut is voor de heidense volkeren. En daarom worden die koningen uit het oosten of die wijzen uit het oosten erbij gehaald door Matthäus om het, of althans iemand die zich voor Matthäus uitgeeft, om het verhaal breder te maken en zeggen het is niet alleen voor de Joden, maar het is ook voor enzovoorts. Dat zijn de officiële commentaren. Dus ja, als ze dan zeggen, ja, die brieven van Jezus en van Abgar, dat is dus maar onzin. Dan zeggen ja, dat zeggen jullie van de Bijbel ook. Want ik houd het erop dat als iemand als Eusebius het schrijft en als daarna eeuwenlang Tot voor betrekkelijk kort deze dingen voor waar gehouden werden, zou ik niet weten waarom wij nou zouden moeten zeggen, och, tel niet mee. Het is niet het woord van God, dit. Hè? Dit is wat buitenom ons is overgeleverd. Maar waarom ik het aanhaalde, och, het was in het loopje weg, maar ik kon niet zo gauw op die namen komen. Maar in ieder geval weten wij dat er communicatie was tussen, laten we zeggen, zij die in Judea-Galilea woonden, aan Joden enerzijds, en degene die woonden over de Eufraat. En gevraagd aan Flavius Josephus, wie woonde er dan over de Eufraat? En het antwoord is, de Israëlieten. In ontelbare menigte, zegt hij, wonen over de Eufraat. Maar wat was er over de Eufraat in de dagen van Flavius Josephus? Dat is de Nieuwtestamentische tijd. Het Rijk der Parthen. Zo is het nou eenmaal. Zie? Ik word er altijd moe van als ik die dingen dan tegenkom. En ze omzeilen dat. Ze willen dat niet vertellen. Ze vertellen je ook niet hoe de volksverhuizingen tot stand. U weet, we hebben honderden jaren in Europa hebben we van doen gehad met de grote volksverhuizingen. Nu weer, maar dit is een ander verhaal. Hè? Maar toen. Hoe komt dat op gang? Waar komen die menigte vandaan? Dan komen ze nooit verder, want dat heb ik op school goed naar geluisterd. Ze komen nooit verder dan uit de mist van Oost-Europa. Wie? De Skitten of zo. En dan houden ze een heel verbaasde, verbijsterde toon slaan ze aan. Als ze dan een tentoonstelling hebben in Assen, dat is al jaren terug hoor. Een tentoonstelling hadden in Assen over het goud der Skitten of zoiets. Ik geloof dat ik er nog een folder van heb of een boekje met alle foto's van allerlei gouden sierlijke voorwerpen van de Skitten. Dat vinden ze heel verbazingwekkend, dat zulke barbaren. Hoezo barbaren? Wie beweert dat het barbaren zijn? De Romeinen. Omdat het buiten hun cultuur was. En wat hebben de Romeinen gepresteerd? Oorlogsindustrie. Wapens. Dat is het. We werden niets. En dat heet dan de beschaafde wereld. Kom op zeg. Nou ja. Wijzen uit het oosten komen uit het gebied wat in die dagen al honderden jaren beheerst werd door de afstammelingen van de 10 stammen van Israël. Ze werden dominant daar. Al was het maar omdat ze nog altijd de gewoonte hadden, en nog hebben denk ik, om zich uitermate te vermenigvuldigen. Dat is wat er gebeurd is. En het staat, dit kun je wel in de geschiedenisboeken lezen. Hoe komt het dat het Griekse Rijk der Seleuciden, u weet wel, Alexander de Grote, en daarna gaat het over naar de vier generaals, einde van de Seleucus. Dus dat rijk daar in het Midden-Oosten waren de Seleuciden. Antiochus Epiphanes, die de tempel in Jeruzalem ontwijde, was uit die tak van de Seleuciden. Dat was 170 voor onze jaartelling. Hoe komt de eind dan? Waar hield dat op? Want daarna kom je de Romeinen tegen. Hoe is dat gegaan? Nou, het Rijk van de Seleuciden is ten onder gegaan omdat de Parthen zich ontdaan hebben van de macht van de Seleuciden. En ze hebben hun rijk, die Parthen hebben hun rijk en invloed steeds verder uitgebreid naar het westen tot aan de Eufraat. En de situatie, zoals we die in de Nieuwtestamentische tijd kennen, is die. Dat is de tijd van het grootste omvang van het Parthische Rijk. En bovendien een tijd van enige decennia van wapenstilstand, om zo te zeggen, want vrede was nooit. Wapenstilstand tussen de Romeinen en de Parthen. En dat verklaart, maar dat heb ik u gezegd, dat moest ik ook zeggen, dat verklaart waarom Jeruzalem op stelte staat, om zo te zeggen, als een Herodes, als daar sprake is van enige magoi uit het oosten. Die Parthische Rijk had een koning uit het huis van David. Die had nogal wat vertakkingen, dat huis van David trouwens, en de familieleden daarvan, en de adel maakte deel uit van een kamer, wij noemen dat een kamer. Zoals wij de Eerste en de Tweede Kamer hebben in Nederland, als volksvertegenwoordiging, had de regering van het Parthische Rijk ook twee kamers. Precies zo. Gek is dat wij in het Westen dat ook overal hebben. Een eerste en een tweede kamer. We noemen ze soms anders. Zoals in Engeland noem je ze anders. En in Amerika noem je ze ook anders. Maar het zijn twee instituten, twee lichamen die enzovoorts. Dat hadden de parten ook. De een was van de adel. En daar hadden dus ook de leden van de koninklijke familiezitting in. En de andere was die van de magoi. De magistraat. En dat waren de geleerden. Mensen met een opleiding die niet op grond van hun afstamming daar delen van uitmaakten, maar op grond van hun functie en hun scholing enzovoort. Dat waren de magoi. En die bepaalden gezamenlijk wie de volgende koning zou worden. Als de High King, want daar hebben we het over, als de High King overlijdt, meestal werd hij vermoord, nee, niet meestal geloof ik, maar dikwijls wel, zoals het nou eenmaal gebruikelijk was in het huis van David. En zoals de Heer het gezegd had over het huis van David, het zwaard zal niet wijken, weet u nog? De erfgenamen vermoorden elkaar. Dat is klassiek dit. Maar goed. Maar die magoi, die bepaalden wie de erfgenaam zou worden. Het was niet een kwestie van gewone erfopvolging naar een eerstgeborene. Ze zochten gewoon in het rijk naar welke, wie er in aanmerking kwam, zal ik maar zeggen. En die werd dan tot koning gemaakt. Maar allemaal eeuwenlang uit datzelfde koningshuis, met gewoonlijk de naam van Peres of Fares in hun namen. Dat wil zeggen de naam van de stamvader van David. Juda, Sera, Peres. En uit Peres stam David. Nou ja, meer moet ik daar nou niet over vertellen, maar het verklaart waarom die magoi, dus volkomen logisch, waarom die magoi vragen naar waar is die geboren koning der Joden? Want de eenvoudige gedachte is dat dit misschien een kandidaat zou zijn voor de troon der parten. Zo simpel is hij. En daarna, ja, ik haal nou mijn schouders op. Zo van, ja, wat anders dan? Wat moeten die lui hier anders? Ik bedoel, historisch gezien, wat moeten ze hier? Wat maakt het uit of er een koning der Joden geboren is? Het antwoord is, ze hebben daar rechtstreeks belangen bij. Hebben die nog? En meer, ja, meer ga ik er maar niet over vertellen. Zoek het maar eens uit, denk ik, over hoe het dan zit met die parten. Heus, daar is echt veel over bekend, alleen het wordt ons niet verteld. Maar dat is met zoveel dingen zo uit het verleden. Soms denk ik, de parten zijn alleen maar beroemd, nog zijn alleen maar bekend nu, omdat ze geacht werden accu's te hebben. Batterijen. Er zijn er nog een paar van over, hier en daar in een museum. Ik weet niet uit mijn hoofd waar. Maar serieus, dat elektriciteit. Wat ze daarmee deden. Het schijnt voor medische doeleinden hoofdzakelijk, maar dat kunnen wij niet goed achterhalen. Nee, dat past ook niet in de traditie, maar die parten liggen er toch al naast, buiten de algemene kanon, zal ik maar zeggen, van de geschiedenis. Dus als ze een batterij vinden van 2000 jaar oud, dan kan dat mooi aan de parten worden toegeschreven. Dan ben je het ook kwijt, hè. Laat het daar dan maar liggen. Maar over die geschiedenis gaat het. Kortom, dit verhaal, deze geschiedenis van die wijze uit het oosten, brengt ons wis en waarachtig bij de 10 stammen van Israël, waarvan deze magoi vertegenwoordigers zijn. Zo is het. En zo past het ook in de complete context. En daarom kan ik beter maar meteen er verder op ingaan, het schriftgedeelte doorgaan. Ze krijgen in ieder geval, dat hebben we gezien, een ster die zij gezien hebben. Dat is gewoon een UFO, dat heet een ster. Wij hebben het woord ster een specifieke, smalle betekenis gegeven. Maar het is gewoon een verschijnsel aan de hemel. Dat heet een ster. Iets geheimzinnigs. iets waarvan we niet weten wat het is. En daarom heet het ook een ster. En verder heb ik u dat vorige keer verteld. De vraag is dan eventueel, waar zou die koning dan geboren moeten zijn? Staat dat in de Bijbel? In het Oude Testament dus, vraagt Herodes. Waarmee je ziet dat Herodes niet onbekend is met de Joodse tradities. Hij is beslot koning der Joden. Hij is trouwens, of hij nou getrouwd was, of een van zijn voorvaderen, dat weet ik niet, met de dochter van een van de Maccabeën. Dat wil zeggen, hoe heet die luiken weer? Die priesterlijke koningstak van onder de Joden. De? Weet ik niet meer. Wij noemen ze de Maccabeën, omdat we die boeken hebben van de Maccabeën. Maar ze worden ook met andere namen aangeduid. Wil me niet te binnen schieten. Maar hoe dan ook, hij had zich verzwagerd, om zo te zeggen, in die Levitische priesterlijk-koninklijke familie. Niet naar Bijbelse maatstaven dus, koninklijk of priesterlijk, maar naar Joodse maatstaven. De lui die in opstand kwamen tegen Antiochus Epiphanes, dat was het eigenlijk, hè? Die Maccabeeën. Dat wil zeggen, hij had toch enige juridische basis voor zo'n titel als koning der Joden. Maar dan via Maccabeese lijnen, via een van zijn vrouwelijke moeders, voormoederen. Bestaat dat ook? Goed. Waar moet het zijn? Hij vraagt het aan de schriftgeleerden, want hij kon dat niet hebben. Natuurlijk, een troonpretendent voor onder de Joden. Dus, hij kreeg te horen, Bethlehem, ontleend aan Micha, zoals u weet. En toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen. Let op, heimelijk. Ik heb u gezegd, ik kom bij het woord ster al bij heimelijk terecht. Die route is niet legitiem. Maar ik zeg dan altijd, ja, het woord ster, dat is, eigenlijk is het het Hebreeuwse woord satar, maar dat betekent in het Hebreeuws niet ster, maar dat betekent verberging, verborgenheid. Ons woord ster is het Hebreeuwse satar en dat betekent dat je niet weet wat het is. En toen, ik zal het vorige keer wel gezegd hebben, elke ster is dus een UFO. Een unidentified flying object. Ik vind het een mooi woord. Ik hou het gewoon bij ster, want dat is het. Hè? Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk. Zie, verborgenheid. En bij verborgenheid moet je denken aan 10 stammen. Dat wil zeggen, het tegenwoordige werk dat de Heer doet, niet via de Joden, maar het tegenwoordige werk is de vorming van de gemeente. Via het andere deel van Israël. Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen en vernam naastiglijk van hen de tijd wanneer de ster verschenen was, en hen naar Bethlehem zendende zei hij, reist heen en onderzoekt naastiglijk naar dat kindeken, en als gij het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook komen en datzelfde aanbidden. De man ligt natuurlijk, maar ja, het is een politicus. Ja, wat wil je? Doe maar. En zij de koning gehoord hebben er zijn heen gereisd. En ziet, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor. Hoezo is het dezelfde ster? Ach, ik weet niet wie dat nou weer bepaald heeft, dat het dezelfde ster is. De ster die zij in het oosten gezien hadden. Misschien was het wel een zespuntige ster. Weet ik het. Misschien was die vierkant. Dat, alleen dan noemen we het weer geen ster. Want bij het woord ster denken we ook aan een bepaalde figuur met een gelijkmatige figuur met punten, weet u nog? Een gelijkmatige veelhoek of zoiets. Toen maar, ik weet het niet, maar het is dezelfde. Misschien was hij ook groen. Weten we niet. Een UFO. Als er een UFO gestaan had, had u gezegd, oh, dezelfde UFO. Waar kan je dat dan zien? Nou, het aantal ramen aan de rechterkant, weet ik het. Ja, dan vraag je dat niet. Nu zeg je ster, maar u weet, een ster is een ster. Volg. Nog, maar het is dus dezelfde. Wat is het toch met die ster? Nou ja, dat is die uitnummerie. Ik zie een ster. En die moet nog komen, zei William. Zal pas veel later zijn, maar hier komt hij dan. Hè? Een ster uit Jacob. En zie de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun foto dat zij kwam en stond boven de plaats waar het kindje was. Normale astronomische hemellichamen, om zo te zeggen, die staan hier stil boven een plaats, boven een stad, zelfs niet boven een land. Dat kan helemaal niet. Probeer het maar uit. Zo werkt dat niet. Dus is het niet een astronomisch verschijnsel. Je hoeft dus je astronomische tabellen er ook niet bij te halen om te kijken of er ergens nog een komeet geweest is, of een of andere conjunctie, of een nova of zo. Dat is er allemaal niet. Dat is een ander ding. Het is zoiets als de wolkolom, of als de heerlijkheid des Heren uit het visioen overigens van Ezechiël. Toma. En als zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. Want de ster stond nog bovendien boven de plaats, staat er hier. Maar stond boven waar het kindeke was. En vers 11 zegt, en in het huis gekomen zijnde, dat is dus die plaats waar het kindeke was. Dat was in één huis. Of dat een stal zou kunnen zijn. Ik denk het wel. Dan moet je het woord huis een beetje ruim nemen. En andersom, of een stal een huis zou kunnen zijn. Ja, dat komt ook voor. Af en toe worden zulke stallen dan ontruimd, zal ik maar zeggen. Omdat de buren geklaagd hebben. Toch? Of niet? Ja, komt allemaal voor. Ik weet het niet. Een stal wordt nooit genoemd. Een huis hier wel. Of dat misschien toch die herberg is, waar geen plaats was oorspronkelijk, dat kan ook. Wij weten het niet echt. Sommigen zijn aan het rekenen geweest, dat kunnen wij ook. Want u weet hoe het verder gaat, hè? Uiteindelijk. Hè? Als Herodes zag, vers 16, dat hij door de wijze bedrogen was, want hij mocht zelf wel mensen bedriegen, maar anderen mogen hem niet bedriegen. Werd hij zeer toornig en enige afgezonderd hebben, heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en in al de zelfs landpalen waren van 2 jaren en daaronder. 2 jaren en daaronder. Daaruit heeft men dus besloten dat deze gebeurtenis dus ruim na de geboorte van Jezus heeft plaatsgevonden. Dus niet in de weken na zijn geboorte, in ieder geval maanden, maar waarschijnlijk zelfs, dat kan heel goed zelfs, kan wel een jaar later geweest zijn of misschien nog langer. Dat weten wij niet, maar daar heb ik nu het laatste woord ook nog niet mee gezegd. Want er komt nog wat. Bij dezezelfde gelegenheid wordt, dan loopt het hele verhaal weer op. In elkaar, schuif ik het in elkaar. Er wordt vermeld dat Jozef, Maria en het kindeken, dan wel het kindeken en Maria, door Jozef moeten meegenomen worden naar Egypte, waar zij verbleven tot na de dood van dezezelfde Herodes. Daarmee kom je terecht in de chronologische tabellen van die jaren. En ik heb geen zin om daarop in te gaan. Sorry. Maar ik kan wel zeggen wat ik ervan gevonden heb in de loop der tijd. Dat is dit. Namelijk dat men zegt dat Herodes is overleden in het jaar 4 voor onze jaartelling. En ik ben van mening dat dat niet kan en dat dat 3 moet zijn. Dat wil zeggen in een jaar daarop. Het verhaal komt ongeveer erop neer dat er een gebeurtenis plaatsvond in verband met een, ik geloof een zonsverduistering. Of de maansverduistering was, kan ook, scheelt 14 dagen. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar iets met een zonsverduistering of een maansverduistering, die wordt beschreven namelijk door de historici. En toen was er iets aan de hand in Jeruzalem en daarna gebeurde dit en daarna gebeurde dat. En toen deed Herodes nog zo en toen nog dit en toen dat en toen werd de zieke, toen ging hij dood. En ik ben van mening dat men die hele periode die ik nu net bij wijze van spreken aanduidde, dat men die tekort genomen heeft zo van in de haast en dat, toen was het afgelopen. Maar dat het veel langer geduurd moet hebben. Er was een opstand, er brak een rel uit, die moest weer bestreden worden enzovoort. En dat betekent dat zijn dood later plaatsvond dan men algemeen heeft aangenomen. Dan is hij overleden in 3 voor onze jaartelling. En dan kloppen alle andere berekeningen die zeggen dat de Heer Jezus geboren werd in het jaar 4 voor onze jaartelling. Dat kan. Alleen men zegt altijd, dat kan niet, want toen overleed Herodes al. Dus daar is geen ruimte voor. Maar ze hebben gewoon de dood van Herodes te vroeg geplaatst. Maar u weet het, hè? Men gaat uit van de ongewijde geschiedenis. Daar heeft men zijn schema, zijn rekenmodel opgemaakt. En als het dan niet uitkomt met de Bijbel, jammer dan, maar dan zie je dat de Bijbel niet klopt. Maar ik ben niet van die categorie. Ik ben van, de Bijbel klopt. Oké, mijn interpretatie misschien niet, maar de Bijbel klopt. Het is doorslaggevend. En als er enige twijfel is, of zou kunnen zijn, over het gangbare rekenmodel, dan moeten we daar maar eens nauwkeuriger naar kijken. Nou ja, dat heb ik dan gedaan, zal ik maar zeggen. Ja, moet ik er meer over vertellen? Maakt verder niet uit. Ik ben van mening dus dat er dus betrekkelijk kort na de geboorte van Jezus al Herodes is overleden. En dat betekent dat er niet zoveel tijd zit hier in dit schriftgedeelte. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dus ik denk dat de tijd van 2 jaren en daaronder uit Matthäus 2 vers 16... dat die wat ruim genomen is. Niet omdat het pas, omdat het al langer geleden is inmiddels dat Jezus geboren werd, maar omdat het al langer geleden is dat de wijzen uit het oosten die ster gezien hebben. En misschien is dat dan al een jaar geleden of anderhalf jaar geleden. En zegt Herodes, nou laten we er 2 jaar van maken om tegen het misstelling of zo. Heb u dat nog? Dan wordt het een heel eenvoudig verhaal. Namelijk, de Heer Jezus werd geboren niet in de herberg. In ieder geval, althans, hij werd gelegd in kribbe. Of dat de stal was daaromheen, dat staat er allemaal niet bij. En daarna moet er dus ergens anders plaats geweest zijn. Dat zal toch wel in de komende dagen. Dat ze alsnog een plek voor hem gevonden hebben. Waarbij hij daar inderdaad verbleef. Bij zijn geboorte meteen verschenen kennelijk de herders uit de velden, weet u wel. Tot die lagen bij nacht in het veld. Waar ze getrouwde wacht hielden over de kudde. En wat het maar was allemaal. Dat was meteen bij zijn geboorte. Voor zover ik heb kunnen begrijpen uit Lucas 2. En uit Matthäus 2 begrijp ik dat je daar dan toch misschien een paar maanden later bent. Per slot, na 8 dagen werd Jezus besneden en na 40 dagen bij elkaar werd hij gebracht naar de tempel. Dat is in Lucas 2. Ik denk dat in de tussentijd die wijzen niet verschenen zijn, die magoi. Maar aangezien de dood van Herodes dan toch ook niet zo lang meer op zich zou kunnen laten wachten, omdat je dan met je tijdrekening in de knoei komt, moet toch betrekkelijk kort daarna moeten die wijzen uit die magoi moeten verschenen zijn op de locatie waar Jozef en Maria en Jezus verbleven. En Herodes zegt, nou, wanneer... Want Herodes vroeg niet wanneer moet het kind geboren zijn. Hij vroeg, wanneer hebben jullie die ster gezien? Daar staat er, hè? Vers 7, want daar waren we ongeveer. Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen en vernam naastiglijk van hen de tijd wanneer de ster verschenen was. Maar of die ster verscheen exact bij de geboorte, op de tijd van de geboorte van Heer Jezus, of al eerder of later, ja, dat weten we allemaal niet. Maar het is in ieder geval een snelle reeks van gebeurtenissen, waarbij kennelijk deze, de heilige familie, want zo heet het dan in goed jargon, de Holy Family, de heilige familie in Bethlehem verbleef. Hoe lang en waarom, dat weten wij verder niet. Maar goed, daar vonden zij, daar kwam die ster weer, die leidde deze magoi naar het kindekum. In het huis gekomen zijnde, vers 11, vonden zij het kindeke met Maria, zijn moeder. Er neervallende hebben zij hetzelfde aangebeden, want dat neervallen, dat kennen we uit de Bijbel als aanduiding voor wat wij knielen noemen. Maar knielen ging soms niet maar op je knieën, maar op je platte, aangezicht, ja, plat op de grond liggend. Dat is de klassieke manier van knielen. Ja. Tegenwoordig hebben we er nog maar een knikje aan overgehouden. Als mij zit. Maar toen maar. Nedervallende hebben hetzelfde aangebeden. En hun schatten opengedaan hebbende. Let op dat je die zin kunt weglaten. Nou, dat kan ook staan. En zij brachten hem geschenken, goud, wierook en mirre. Maar er staat, en hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij hem geschenken, goud, wierook en mirre. Kijk, in de foto's zeg ik dan altijd spottend. Ik vind dat leuk om dat zo te zeggen. Op de foto's zie je altijd de drie koningen met een potje en een vaasje en een doosje met een strikje eromheen of wat het maar was. Zo van goud, wierook en mirre. Zo, en dat hebben ze dan in één hand, want aan de andere hand moeten ze de kameel sturen. Want dan schijnt dat ze op kamelen kwamen, toch of niet? Nou ja, als ze uit het oosten komen. Kom op zeg. Hun schatten opengedaan hebbende. Wat denkt u dat u lui meebrachten? Het koninklijke gezantschap. De vertegenwoordigers uiteindelijk van de koning der koningen uit het grote Parthische Rijk aan de andere kant van de Eufraat. Ze hebben u dat niet verteld natuurlijk, maar wij kennen verslagen door de... Nou, kun je uit de geschiedschrijving van lui uit het Parthische Rijk die naar Rome trokken of wat dan ook. Maar in ieder geval op een gezantschap verstuurde. En hebben ze maar zo 1000 of 10.000 man alleen al aan garde bij zich. Garde, bewaking zal ik maar zeggen. Kom op, wat denkt u wat er allemaal mee komt? En wat denkt u, wat staat schatten mee? Hun schatten open gedaan hebben. Die hebben koffers vol bij zich. Met de... Toch? En zij brachten gewoon goud, wierook, brachten zij hem geschenken. Goud, wierook en mirre. Er staat in onze Bijbels, brachten zij hem geschenken, dubbele punt. Zo van, de geschenken zijn goud, wierook en mirre. Dat zijn drie cadeautjes. Goud, wierook en mirre. En daar hebben we gemakshalve van gemaakt dat er drie magiërs waren. Eén met goud en de ander met wierook en één mirre. En dat is de enige echte grond voor het idee dat er drie waren. Meer argumenten daarvoor zijn er niet. Dit zijn de officiële, theologisch 100% verantwoorde argumenten. Ik vind het wel grappig, die dingen. Er zijn kisten vol en er staat geen dubbele punt. Ze brachten hem geschenken. Dat kan net zo goed zijn. Zij brachten hem geschenken en goud en wierook en mirre. Er staat ook niet en, ik verzin dat erbij. Maar ze brachten hem geschenken, waaronder goud, wierook en mirre. Ik geloof dat ik nog net ergens in een commentaar ooit gelezen heb van, nou ja, dat kwam goed uit, want ze moesten hierna een reis maken naar Egypte. Dat kost ook niet niks, zo'n verblijf in Egypte, maar dat konden ze nu waarschijnlijk wel betalen. En ik krijg altijd... Ik heb altijd die vreemde gedachten erbij. Want eerst hebben wij geleerd... Want we hebben goed opgelet op school. En op de zondagsschool. Dat Jozef en Maria helemaal uit Nazareth naar Bethlehem moesten met een ezeltje. Omdat ze geen Rolls Royce konden betalen. Of wat ze maar niet hebben. Ik weet niet wat ze anders hadden moeten gebruiken dan. Maar dat was een teken van armoede. Als je maar een ezeltje had, dan had je tegen Salomo moeten zeggen. Die reed zijn leven lang rond op een ezel. Toch of niet? Nou goed, het was een teken van armoede. En daarna moeten ze van Bethlehem moeten ze nou naar Egypte. En nou zijn ze rijk. En raad eens wat. Op de foto zie je dan weer alleen maar een ezeltje. Toch? Nee, ik bedoel, hoeveel schilderijen, tekeningen zijn er wel niet gemaakt over de vlucht naar Egypte? Veel. Heel veel. En met name in Egypte, nou de Oosterse kerk in het algemeen. Maar zeker in Egypte zijn ze daar erg trots op. Want ze wijzen je daar nog allerlei plaatsen aan. Vele. Ja, waar ze dan verbleven zouden hebben. Of waar ze een keer overnacht zouden hebben. Wij zijn als toeristen daar ook geweest. En hebben we in sommige gevallen die plaatsen bezocht. Met stelligheid wijzen ze dan aan waar het kinderke Jezus dan gelegen zou hebben enzovoorts. Ik vind het mooi. Ik vind het echt mooi. Ja. Ze houden in ieder geval daarmee een traditie in stand. En daar hou ik wel van, ja. En zo van, je krijgt toch je twijfels over... of dat wel echt gebeurd zou zijn. Maar dat ze echt naar Egypte gegaan zijn, ja, dat weet je dan wel. Alleen weet je dan niet of het die plek was, maar zo wat. Hebben we die nog? Goed. Goud, middel, kamerre. Ik denk, ik roep al jaren... Dat of ze rijk waren of niet, ze waren altijd al de koninklijke familie. En ik heb altijd het idee gehad dat met die rijkdom of met die armoede van Jozef en Maria wel meegevallen zal zijn. Alleen die foto in de stal, zal ik maar zeggen, met de os en de ezel, wat er maar aan te pas komt bij die kermis, de kerstmis. Ja, kom op zeg, dat bevestigt alleen maar het idee, ach die arme mensen... Ze konden het Hilton niet betalen of weet ik veel wat. Ik vind het zo absurd allemaal. Het is prachtig geromantiseerd. Heerlijk. Ik gun het iedereen een goed kerstfeest in de winter. Serieus waar. Maar jongen, wat hebben ze er wat van gemaakt. Wat een onzin. De man kan dan timmerman geweest zijn. Maar ja, daarom hoef je nog niet arm geweest te zijn. Hè? Ja, hebben ze, ik heb dat wel eens gehoord. Ze zeiden, die man die werkt hier alleen om zijn familie te pesten. Zo van die schat, hemeltje rijk, die hoeft helemaal niet te werken. Maar die werkt hier wel in de fabriek om zijn familie te irriteren. Ik vind het wel leuk, zulke dingen. Je kan toch ook, als je dan toch schat rijk bent, een timmerwerkplaats erop nahouden. Dat hoeft dan misschien niet, maar doe maar. En een ander legt dan weer uit dat het woord voor timmerman gewoon betekent dat hij iets met dat hij in de bouw zat, zodat hij net zo goed een projectontwikkelaar kon zijn en niet noodzakelijk zelf de handzaag hoefde te bedienen. Hebben jullie nog? Dat is een heel breed begrip hoor, timmeren. Dat is niet, ook bepaald niet alleen maar houtbewerking, daar valt metaalbewerking net zo goed onder, maar het betekent algemeen iets bouwen. En dat doe je ook als je gewoon met schone handen en stropdas om, zal ik maar zeggen, je project aan het ontwikkelen bent. Dat is heel werk, hè, het ontwikkelen van een project. Ja. Maar goed. Ik vind het allemaal volstrekt zwaar onderschat. Nou ja. Maar een schatten, goud, wierook en mirre. Dat wordt dan in de Bijbel gespecificeerd. Kijk, maar dit zijn Bijbelse begrippen die wij kennen uit het Oude Testament. En wij vragen altijd meteen, wat betekent het? Want per slot, Ze hebben een schat open gedaan en hem geschenken gegeven. Was voor ons ook voldoende geweest, toch? Waarom moeten wij weten dat het goud was? En wierook en mirre. En het antwoord is omdat goud een beeld is van, in ieder geval van koningschap, maar feitelijk ook van eeuwigheid, hè, van onvergankelijke dingen. Eeuwig leven, eventueel. En dat het ook koningschap uitbeeld is, omdat de enige echte koning natuurlijk de eeuwige koning is. Hè? Dat begrijp je toch, hè? Dat is goud. Ja. Wierook gaat over de lieflijke reuk die opstijgt tot God, ongeacht of je het lieflijk ruiken vindt of niet. Maar het is wat het uitbeeldt. Dat wil zeggen, dat is de dienst aan God. En daarmee priesterschap. Dan heb je dus koningschap en priesterschap. En mirre, ja, dat schijnt bitter te zijn. Het is het Hebreeuwse woord mara, dat weet u, hè? Mirre, maar het is hetzelfde woord. Mara, bitterheid. Dat is een beeld van lijden en dood. Nog afgezien van dat mirre een van de hoofdbestanddelen was bij de balseming van de doden. En het wordt ook specifiek genoemd, het wordt expliciet genoemd bij de verkoop door de broeders van Jozef naar Egypte. Dat waren lui die allerlei specerijen, waaronder mirre, vervoerden naar Egypte. En Jozef werd aan hen verkocht. En wat moeten ze in Egypte met mirre? Nou, je weet, balsemen van lijken. Daar zijn de Egyptenaren wereldberoemd bij geworden. Toch? Tot in Leiden aan toe. Nee, het Historisch Museum in Leiden. Daar liggen een paar mummies. Sorry. Ja. Goud, wierook en mirre. Koningschap, priesterschap, maar ook Leiden. En door goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom. Dat u op het begrip openbaring, dat is het tegenovergestelde van verberging, voor de gelegenheid openbaart de Heer zich, dat wil zeggen, maakt zich bekend of spreekt althans tot deze wijzen, in één droom. Normaal is het Jozef die droomde, dat was al hiervoor in hoofdstuk 1. Hierna ook nog in hoofdstuk 2. En want gewoonlijk is dromen, dat is de bezigheid van Jozef, dat weet u. Hè? Heb ik u dat vorige keer niet gezegd? Jozef, de engel verscheen in een droom. Vanzelfsprekend, want Jozef droomt. De uitzonderingen zijn de grote wereldheersers. Als de Heer hem toespreekt, doet hij het ook in een droom. Dat is Nebukadnezar in het boek Daniel en de farao in Egypte in de dagen van Jozef. En de magoi. En de magi. In welke categorie vallen die? Horen die bij Jozef of horen die bij de wereldheersers? Het is toch een uitzonderlijke situatie. Waarom verschijnt de engel in een droom? Aan die magoi. Nou, als u het mij vraagt, horen ze bij alle twee. In de eerste plaats omdat ze horen in de categorie wereldheersers. Omdat ze belang hebben bij en betrokken zijn bij de koning der koningen van de Parten. Zeg maar de Britten. De Parten. Dat heb ik u vorige keer gezegd. Het is hetzelfde woord, dus vooruit. Het verbondsvolk, Brit-Am. Dat is één. En de andere is dat waar die magoi, let op. Waar die, en ik redeneer zoals theologen en historici ook redeneren hoor. Waar die, want je hebt weinig gegevens, maar wat betekenen die gegevens? Wat zou het kunnen zijn en hoe past het in elkaar? Waar die magoi geacht worden wijzend te zijn. Educated, onderwezen, de academici. En waar wijsheid in het algemeen en onderwijs sowieso het voorrecht is primair van de priesters, van de geestelijken. Zo is het ook in Europa geweest namelijk. Zowat 1500 jaar. Bijna exclusief, alleen maar de geestelijken. U weet wat de kloosters en wat het maar was. Het waren monniken. Is de kans dus groot dat die magoi beschouwd moeten worden als priesters? Maar als ze priesters zijn onder de parten, dat wil zeggen onder de 10 stammen van Israël, dan zijn ze zelfs gewoon uit Levi. Want de Levieten maakten deel uit van zowel het 2-stammen als het 10-stammenrijk. Heb je dat nog? Ja, of dat zo is, weet ik niet. Maar ik redeneer maar, wie zijn die lui en op grond waarvan? Zie? En u weet toch wie de koningen aanstelt? Dat is de hoogste geestelijkheid. Als de koning zich niet zelf tot koning maakt, zal ik maar zeggen, als het niet binnen de kamers gebeurt, binnen de koninklijke familie bij erfrecht, of als niet iemand zichzelf tot koning of keizer uitroept, iemand uit Sicilië of zo, weet u wel, die zich uitroept tot keizer van het Franse Rijk. Ja, als dat niet is, dan is het de hoogste geestelijkheid, dus de paus in Europa. Maar hoe komen wij in Europa eigenlijk aan het idee dat de wereldlijke overheid moet aangesteld worden door een geestelijke overheid? Dat is Israël. Het waren in eerste instantie profeten, maar later de priesters die de koningen aanstelden in weiden, of hoe je dat maar noemen moet, in Israël. En dan denkt u, ja, maar dat was David toch niet? Dan zeg ik, nou, David werd aangesteld door Samuel, gezalfd door Samuel. En Samuel was uit de stam van Efraïm. Ja. Eerste verse van 1 Samuel 1, lees ze maar na. Hij was uit Efraïm, dus uit Jozef, dat is één ding. Niettemin, hij is opgegroeid in het huis van de hoge priester, bij Eli. Dus er zat toch iets priesterlijks aan die man vast. Iets met eerst geboorterecht, vanwege de stam van Efraïm, en iets met priesterschap vanwege Eli. En hij zalfde Saul, eerst Saul en daarna David. En toen David moest opgevolgd worden, was het uitdrukkelijk de hoge priester die Salomo moest zalven. U weet, er waren 2 hoge priesters. De een die zalfde Adonia, en dat was Faldus. Daar heeft hij ook niet overleefd trouwens. En de andere zalfde Salomo. En zo is het gebleven. Vreemd, hè? Die traditie bestaat nog steeds en is in stand gehouden in het Davidische koningshuis. Waar ook ter wereld. Kijk het maar na. Wie heeft dat bedacht? Maar nou weer terug. Dat betekent dus dat die magoi inderdaad beschouwd moeten worden als priesterlijk. Nou, ze zijn, kijk eens hier, ze zijn in ieder geval officiële beambten, ambtsdragers in het Rijk. En het woord voor zijn beambte is nou eenmaal gewoon het woord Kohen in het Hebreeuws. Dat woord dat wij vertalen met priester, meestal, maar voor huiswerk krijgt u dan, nou, dat is te moeilijk, krijgt u de opdracht om te kijken in welke schriftplaatsen het woord Kohen in de Statenvertaling, dus het Hebreeuws, niet vertaald is met priester. Leuke uitdaging, hè? Zoek dat maar eens op. Want het is niet altijd vertaald met priester, gewoon omdat blijkt dat dat niet kan. Omdat het niet dan gaat over afstammelingen van Aaron of Levieten of wat dan ook. Nee, dan wordt het vertaald met iets als vorst, geloof ik. De vorsten van weet ik veel, zoiets. Maar ik heb u eerder verteld, Kohen is gewoon ons woord koning. Nou ja, het is andersom. Ons woord koning is gewoon het Hebreeuwse Kohen. Het betekent feitelijk ook niet meer, van oorsprong niet meer dan een ambtsdrager. Een officiële figuur die verantwoordelijkheid draagt voor het een en ander enzovoorts. Nou ja. Goed, de wijzen uit het oosten. De priesters dus eigenlijk. Betrokken bij het in stand houden van het Davidische koningshuis. Daar komt het op neer. En dan staat er. Door goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom. Dat legt toch weer het verband met Jozef en zijn eerstgeboorterecht en onze tegenwoordige bedeling. Dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, want wij als gemeente in onze dagen hebben niks van doen met de Joden. Wij zijn niks verschuldigd aan de Joden, behalve dan het enige, dat is het evangelie, is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst de Jood. En voor zover het ons toevertrouwd is, zouden wij dat dus primair prediken aan de Joden. Maar dat betekent niet dat we iets hebben met de Joodse traditie zelf als zodanig, want dat is niet zo. Dat is het misverstand dat men de wereldgeschiedenis plat heeft neergelegd en zegt, nou ja, de eerste christenen waren allemaal Joden. En dus is christendom een soort Joodse secte. Nee, het gaat om lui die weliswaar Joods waren, maar die dat achter zich gelaten hebben. Niet binnen het Jodendom een bepaalde kant op gegaan zijn of een bepaalde vleugel of stroming vormde secte. Binnen de Joodse traditie, integendeel. Ze zijn daar wild uitgestapt en daarom zijn ze ook wild achtervolgd geworden door de Joden. We hebben die nog. Je moet er niet intrappen als je dat probeert wijs te maken. Dat christendom voortkomt uit het Jodendom. Dat is niet zo. Het christendom komt voort uit de beloften die God gedaan heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. Dat waren geen Joden overigens. En God heeft die beloften vervuld in de Heer Jezus Christus. Die was uit Juda. Maar die was, als u mij vraagt, ook niet Joods. En de koning der Joden was hij ook niet. Heeft hij zich ook nooit vooruitgegeven. Kijk het maar na. Zoek het maar op. Het is maar wat je onder Joods wil verstaan natuurlijk. Maar in de zin van Joods religieus, echt niet. De Joden zeiden, waar heeft die man zijn wijsheid vandaan? Hoe komt hij erbij? En zelfs op 12-jarige leeftijd al. Moet hij toch redelijk overhoop gelegen hebben met die schriftgeleerden in de tempel. Want ja, anders is het geen schokkende gebeurtenis, zal ik maar zeggen, die vermelding waard is. Dan kun je hooguit zeggen, nou, hij is netjes opgevoed als Joods jongetje. In een 12-jarige leeftijd doet hij bar mitzwa. Of moet hij dan 13 jaar zijn, geloof ik. Weet ik het maar zoiets. En dan gaat alles goed. Nee, het wordt vermeld omdat er een verbazingwekkend verschil is. En dat die jongen die weet dingen te vertellen die die schriftgeleerden kennelijk niet weten. Of waar ze nooit van gehoord hebben. En jaren later vragen zijn tijdgenoten en die uit Nazareth vragen, waar heeft deze zijn wijsheid vandaan? Want hij heeft het bij ons niet geleerd. Hoezo Joods? En dan wat de Joodse wetten betreft. U weet toch dat de Heer zich daar niet aan hield? Nee, de Joden zeggen dat hij zich daar niet aan hield. Dus ja, dan kunnen wij nog wel denken dat hij netjes zich aan de wet gehouden heeft. Maar dat is niet zo. Dat staat nergens. En voor zover er staat dat hij de wet vervuld heeft, is het dat hij de straf die de wet oplegt heeft gedragen. Maar niet dat hij zich netjes aan de wet gehouden heeft. Zou trouwens niks uitgemaakt hebben, want hij droeg de zonde van al diegenen die zich niet aan de wet gehouden hebben. Heb je hem nog? Tot zover. Het zijn allemaal vooroordelen die geen enkele Bijbelse grond hebben, en maar die ons wel verhinderen om dit soort geschiedenissen te begrijpen. En dat is natuurlijk waar het mij om gaat nu, hè? Dat we dit volgen. Zij de goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom. In de droom. Tel eens hoe vaak hier gedroomd wordt in hoofdstuk 1 en 2. Hè? In de droom. Dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes. En daarmee niet tot het Jodendom. vertrokken zij door een andere weg weder naar hun land. En we weten nu nog niet, schrijf naar Ton Hermans deze. Die komt van Heren, geeft de appelmoesjes door, weet u nog. En we weten nu nog niet waar de... Nou ja, enzovoort. Ik vond het prachtig. En dit ook. En wij weten nu nog niet waar ze heen gingen. Hun land. Het wordt niet met name genoemd. En daar is natuurlijk ook een reden voor. Omdat het een uitdrukking is van de verborgenheid. Waar? In het oosten. Brede verzamelnaam. Aan de andere kant. Over de Eufraat. U weet toch dat de naam Heber hetzelfde is als ons woord over. En ons woord veer. In de zin van een plaats waar men over of door het water, de rivier gaat. Over. Dat woord is het. En men legt het altijd uit. Hij heette Heber omdat hij van de overkant kwam. Van gene zijde. Nou ja, deze magoi kwamen uit het oosten over de rivier, de opgang. In Openbaring heet zoiets, ze komen van de opgang der zon. En uit de context blijkt dat het is van over de Eufraat en niet eens van over de Tigris. Dat ga ik niet uitleggen nu. Dus... kwestie in Openbaring, en het gaat nog over de toekomst, maar van de opgang der zon uit het oosten, is van over de Eufraat. Nou, daar kwamen ze vandaan, en daar gaan ze weer naartoe. Dat was in die dagen samenvattend het Parthische Rijk, bestaande uit meerdere kleinere koninkrijken die samengevoegd waren, maar het is het Parthische Wereldrijk. Hebben jullie dat nog? Er zijn hele Romeinse legers aan ten onder gegaan, hoor, daar in het Parthische Rijk. Echt waar? Maar dat ga ik u allemaal niet vertellen. Zij vertrokken weg. Zij verdwenen weer van het toneel. En daarbij moet je altijd achterdochtig zijn. Ze komen ergens vandaan, maar waar komen ze vandaan? En ze verdwijnen weer. Waar gaan ze heen? Wie zijn die lui die dan even verschijnen en weer verdwijnen? En het antwoord is natuurlijk dat het altijd een beeld is van het verborgen koninkrijk. Van wat God doet buiten het grote wereldtoneel, om zo te zeggen. En dus aan de andere kant, daar ginds ergens. En wat ik u nog verschuldigd was, dat was dit. Het Parthische Rijk ging uiteindelijk ten onder. Doordat de pers, eerst waren de Parthen die zich onafhankelijk gemaakt hadden van de Seleuciden. En daarna werden ze groot. En daarna uiteindelijk gingen de Parthen ten onder. Omdat de Perzen, dat was aan de oostkant van het Parthische Rijk. Nou ja, zuidoostkant. Die maakten zich zelfstandig. Dat was omdat de Parthen langzamerhand ook te hoogmoedig werden. En hun eigen normen en waarden verkwanselden. Ja, daar wil ik best een uurtje over met die over praten natuurlijk. Maar ja, dat is geschiedenisles, hè. Dat is los daarvan. Maar het gevolg is dat de Parthen dus zich niet konden handhaven tegen de opkomende Perzen, de Sassaniden heten ze. En dat betekent dat het Parthische Rijk ten onder ging en dat de inwoners daarvan in hoge mate in meerdere getalen hebben moeten vluchten. En waar konden ze dan heen? Kijk maar op je kaart. Alleen naar het noorden en naar het noordwesten. Dat is naar het noorden. Dan kom je in de Oosterse steppen terecht. En of je gaat over de Caucasus. Naar het noorden. En waar komt de Europese bevolking oorspronkelijk vandaan? En waar komen al die horden vandaan met de grote volksverhuizing? Juist, van over de Caucasus en van achter de Kaspische Zee. Dat is dat volk, dat zijn de Parthen. Die dan onder andere namen verschijnen. Want ja, Duitsers heten ook Germanen, zal ik maar zeggen. Ik bedoel, die hebben ook verschillende namen. En of wij nou Hollanders zijn of Drenten of weet ik veel, dat zijn ook verschillende namen. Maar het is min of meer één en hetzelfde. Dan gaat het maar om. En dat is ook aangetoond in de loop van de geschiedenissen. Wie die lui zijn. Die Skieten, die Goten, hoe ze maar geheten hebben. De Oostgoten, de Westgoten en dat soort dingen meer. De Bactriërs. Dat is allemaal Israël. Allemaal verschillende aftakkingen van diezelfde volkeren die langs verschillende routes naar het noordwesten gekomen zijn. Ze hebben er een paar eeuwen over gedaan. En zo hebben ze een onbewoond Europa bevolkt alsnog. Dat is hoe de geschiedenis gegaan. Ze zijn overgestoken naar de Britse eilanden. Ook langs verschillende routes. En uiteindelijk zelfs nog de oceaan over naar wat wij Amerika noemen. Heb je dat? Dat is de geschiedenis. Dat is de geschiedenis van Israël. Goed. Langs een andere weg verdwenen zij. En God doet zijn werk langs een andere weg. Langs een omweg. Langs een lus. Kan je nog navragen aan Jacob in Bethel. Zie? Oh, we hebben nog zoveel van die verhalen in de Bijbel. Het loopt allemaal parallel. Toen zij vertrokken waren, ziet de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom, zeggende: sta op en neem tot u het kindeken en zijn moeder. Staat er in de commentaren, ja, want Jozef was niet zijn vader, dus het is alleen het kindeken en zijn moeder. Dat mag je dus niet zeggen, want Jozef was zijn vader. Hè? Volgens de wet, ja, niet de biologische vader, maar wel de vader. Goed. En die wordt dus als eerste genoemd, want anders had er wel kunnen staan: de engel des Heren verscheen in een droom aan Maria en zei: neem het kindeke en je verloofde. Want er is dan ook nog twijfel over of ze getrouwd waren of niet en in welke mate. Dat soort dingen. Toestand allemaal. Maar Jozef, die is het hoofd van de familie en de wettige vader en dus verantwoordelijk voor het kind. Maar ook voor zijn vrouw. En dus, sta op en neem tot u het kind en zijn moeder en vliet in Egypte. Niet neem uw vrouw en het kind, want het gaat primair om het kind. Dat begrijpt u toch, hè? Neem het kind en zijn moeder en vliet in Egypte en wees al daar. Ja, hij had de andere kant op kunnen. Je weet hoe het gaat, hè? Als je Israël uit moet, het Eretz Israël, dan kun je maar twee kanten op, naar het noorden of naar het zuiden. De westkant kan ook, maar dat is per schip. Dus dat, oké, dat telt dan even niet mee. Dus je gaat naar het noorden of het zuiden. Want als je naar het oosten moet, loopt de route eerst naar het noorden. En daarna pas naar het oosten, in Syrië ongeveer. En dan naar het oosten en dan kom je bij het dal van de Eufraat. En dat volg je dan. En dan kom je in het oosten terecht. Dat is de route. Goed. En de andere kant op, als je niet naar die kant op wil, als je het Romeinse Rijk uit wil en de invloed zeer van Herodes, maar ook van het Romeinse Rijk, dan kun je natuurlijk naar Passie. Maar dan moet je eerst nog naar het noorden en naar het oosten. En anders moet je de andere kant op, dat is onvermijdelijk Egypte. En we weten dat zeker omdat dat ook heeft plaatsgevonden in de dagen van Jeremia. Toen Jeremia, ik ga het nou verkeerd zeggen, ik wilde gaan zeggen toen Jeremia moest vluchten. Maar dat is niet helemaal zoals de situatie was. Maar voor zover in de dagen van Jeremia Joden uit de twee stammen meenden te moeten vluchten voor de Babyloniërs namelijk, die immers van over de Eufraat kwamen en dus vanaf de noordkant het land binnen. Als je daarvoor moet vluchten, moet je dus logischerwijze naar het zuiden vluchten. Dus waarheen zouden ze vluchten? Naar Egypte. En toen zei de Heer, ja, dat kan je wel doen, maar ook daar weet ik je te achterhalen. Dat zul je niet overleven. Maar, zei de Heer tegen Jeremia, ga maar met ze mee, jou zal niks overkomen. Jij en je gezelschap. Dat was dus Jeremia, en hoe heette die schrijver? Baruch en des konings dochteren. En zou het goed gaan. Maar de route, de vlucht is dus naar Egypte. Je kunt geen andere kant op. En dat is wat hier ook gebeurd is. Vlucht is naar Egypte. Dat viel compleet buiten het Romeinse Rijk. Hoe dan ook, in ieder geval, Romeinse Rijk is nog maar de vraag, maar in ieder geval buiten de invloedssfeer van Herodes. Die Herodes lag trouwens steeds overhoop met Egypte, maar ik zal u daar ook maar niet meer lastig vallen. Ziet, de engel des Heren verschijnen, zegt, sta op, neem het kindje en zijn moeder, vliet in Egypte en wees al daar, verblijf al daar, totdat ik het u zeggen zal, want Herodes zal het kindje zoeken om hetzelfde te doden. Bij al die zinnen, als ik erover nadenk, denk ik eerst, had de Heer dat nou niet anders op kunnen lossen? Ze hadden toch niet echt hoeven te vluchten naar Egypte? De Heer had toch ook een wacht kunnen zetten voor de deur van het huis waar ze woonden, in Bethlehem. Zodanig dat degene die daar naar binnen wilde de deur niet kunnen vinden of althans niet kunnen openkrijgen. Zoals we dat kennen van... Bijvoorbeeld, ja. Dat is waar ook, ja. En van Sodom. Had er ook gekund. De Heer had trouwens al die vijanden voor de deur dood kunnen laten neervallen. Dat is wat slordig. Maar ja, dat kan toch ook. Dat is ooit met een heel leger gebeurd, weet u nog? Ja. Wat het maar is. Of zodanige herrie produceren dat zo'n leger of die gewapende lui op de vlucht slaan. Dat kan toch ook? Nou ja. Waarom zo? Vanwege de symboliek. Dus vluchten naar Egypte. Hij dan opgestaan zijnde, nam het kindje en zijn moeder, let op de herhaling van de uitdrukkingen, precies zo, hij deed precies wat er gezegd was, nam het kindje en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte. En was al daar, precies zoals er stond, wees al daar, hij was al daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden. Ja, als je mij vraagt hoe lang dat dan geduurd moet hebben, dan zeg ik nou maximaal 2 jaar. Want als in het ene jaar Jezus geboren werd en het andere jaar overlijdt Herodes, dan zit daar maximaal 2 jaar tussen en minimaal 1 dag. Ja, die speling heb je, toch? En wat komen we tegen? 2 jaar. Dat eerst gemeld wordt. Iemand anders heeft de berekening dus ook gemaakt. Wees al daar. En dan staat er, hij was al daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Die is aardig, toch? Die komt uit Hosea, nota bene. Uit Hosea, hoofdstuk 11. En als u mij vraagt, zou je niet denken dat het, maar ik ken uw gedachten niet, dat dat een uitspraak is over de Messias. In Hosea. En eigenlijk moeten, als ik Hosea zeg, moeten bij u meteen alle belletjes gaan branden, roep ik dan altijd, en lampjes gaan rinkelen, of zoiets. Want u weet, dat hoort u te weten, dat Hosea, de profetie van Hosea, primair, en nog een keer primair, handelt, niet over de Joden, maar over Israël. Dat wil zeggen, niet over het Rijk Juda, maar over het Rijk Israël. Dat staat in alle fatsoenlijke handboeken. Alle traditionele handboeken staat dat in. En daar staat dan in, ja, Juda wordt weliswaar genoemd, maar dat is exceptioneel. Dat is uitzonderlijk, dat is in zijlijn, maar dat is niet het hoofdthema van het boek. Het boek gaat over de omstandigheden van de 10 stammen van Israël. Dat is van belang, want als je daarna leest, als je dan leest in Hosea 1 over Ami wordt Lo-Ami en Rugama wordt Lo-Rugama. Dan moet je niet dat gaan toepassen op het Joodse volk, want het gaat niet over het Joodse volk. Dat is het grote probleem. Dat is de fout die gemaakt wordt. Dat gaat over de tienstammen van Israël, die in onze dagen Ami zijn en niet Lo-Ami. Lo-Ami, dat is het Joodse volk, maar dat is niet wat hier staat in Hosea. Het gaat over het lot van de tienstammen van Israël. Efraïm dus, of hoe het maar genoemd mag worden. En boven hoofdstuk 11 lezen wij Gods ontferming over Israël. En dan staat er, als Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad en ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. En dan denken wij dat dat een uitspraak is natuurlijk over de oorspronkelijke uittocht van Israël uit Egypte. En dat is ook zo, toch? Maar ineens horen wij dat dat een profetische uitspraak is over de toekomst. Waarbij bovendien de naam van Israël meteen vervangen wordt door Efraïm. Vers 3. Ik nochtans leerde Efraïm gaan. Heb u dat? En dan weer Israël. En hoofdstuk 12 begint ook weer met: die van Efraïm hebben mij omsingeld met leugen en het huis Israëls met bedrog. Waarbij Efraïm is het huis Israëls. Maar Juda heerste nog met God. Hier wordt Juda dus wel genoemd op een zijlijn. En de uitdrukking heerste nog met God is een soort woordspeling, als je dat zo mag noemen. Een parafrase op de naam Israël, want Israël betekent heersen met God. Zodat het dan staat, die van Efraïm hebben mij omsingeld met leugen en het huis Israëls heeft mij omsingeld met bedrog, maar Juda is nog Israël. Maar om dat te vermijden, want dat is natuurlijk ook een moeilijke uitdrukking, staat er, maar Juda is er nog met God. Dat wil zeggen, het tienstammenrijk zal worden weggevoerd en dat was het dan. En dan neemt Juda de functie van koninklijk priesterlijk volk over. Dat is nog over van Israël, dus dat is dan de drager van de titel. En de Joden laten zich dat tot in onze dagen wel gevallen. En noemen zelfs hun Jodenstaat, noemen zij Israël. Heb je dat? Ja. Maar de uitspraak in 11 vers 1, ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen, is namelijk maar niet ontleend aan het verleden, maar is een profetie voor de toekomst. Maar als er, dat weet u langzamerhand, u weet wat ik nu ga zeggen toch ook, als in het Nieuwe Testament staat dit is gebeurd omdat het vervuld zou worden, dan weet u dat dat een betrekkelijk geforceerde vervulling is, een moedwillige vervulling, toepassing van een profetie, terwijl de eigenlijke betekenis daarvan, de eigenlijke vervulling van die profetie, nog op zich laat wachten voor in de toekomst. Alleen waar de meerderheid van het christendom niet gelooft in toekomstige vervulling van enige profetie, behalve die van de jongste dag, kent men deze hele opvatting dus ook niet. En daarna zijn er weer anderen, dat zijn vooral ongelovigen, die zich met bijbelstudie bezighouden, die zeggen dan, ja, het ligt er dik bovenop, dat dit in de uitspraken hier in Matthäus is vervuld op dat, is gebeurd opdat vervuld zou worden. Dat is een bewuste toepassing van een oud-testamentische uitspraak op Jezus, waarmee men van hem dan de Messias, de oud-testamentische Messias maakt. Dat is geforceerd, zeggen ze dan. En raad is wat? Ze hebben nog gelijk ook. Hoe dicht kun je bij de waarheid zitten en hem toch afwijzen, denk ik wel eens. Want dat is het. Het zijn geforceerde vervullingen, niet alleen deze. Er komen er hierna nog een paar. In hetzelfde hoofdstuk nog. Zie? Maar het gebeurt, ze worden zo vervuld, om uit te sluiten dat iemand zou kunnen zeggen: Jezus is de Messias niet, want voordat de Messias komt en voordat die beloften van God vervuld worden, gerealiseerd worden, moeten eerst die en die profetieën nog vervuld worden, en dat is niet gebeurd. En voor dat doel gebeurt het dus toch, zij het dan op geforceerde wijze, maar het is gebeurd. In werkelijkheid, Israël zal pas in de toekomst uit Egypte geroepen worden. Dat moet nog gebeuren. Dat betekent eenvoudig dat de terugverzameling van Israël in de dagen van de wederkomst van Christus gaat volgens een route die loopt via Egypte. En waarom ook niet? Petra, de plaats, Sela, ligt op de weg van Egypte naar Canaan. Dat wil zeggen, niet de weg der Filistijnen, meteen onder de kust langs, maar meer de oostelijke route, de oude karavaanroute. En ik weet niet of je in, want ik kan het allemaal niet onthouden, ik weet niet of je ooit in Petra geweest bent. Maar als ik de kans krijg, wijzen ze dan altijd aan. Kijk, en als je hier linksaf gaat, dan ga je hier de heuvel over. Daar staat een kleine obelisk. Daar moet je langs die route volgen. Dat is de weg naar Egypte. En daarom staat die obelisk daar ook. Al sinds jaar en dag. Weet ik veel hoe lang. Dat is de route die gaat uit Peter naar beneden en dan gaat hij via de Araba enzovoort. Dat is de weg naar Egypte. De oude karavaanweg. En die liep via Petra. Door Petra eigenlijk. En dan kom je dus bij Edom binnen enzovoort. Maar ik verwacht dat in de toekomst een overblijfsel verzameld wordt in of via Petra. Maar dat de route daar naartoe gaat via Egypte. Mede omdat volgens Deuteronomium 28, de geschiedenis van Israël officieel geëindigd is in Egypte. Dat wil zeggen dat Israël geacht wordt teruggevoerd te zijn naar Egypte. Of je dat letterlijk moet nemen, nou, doe dat maar, ja. Maar dan nog blijft staan dat het een geestelijke en overdrachtelijke betekenis heeft. Het is namelijk terug in religieuze slavernij. Dat is Egypte, daar was men uit verlost. En er staat gewoon dat men daarheen zal terugkeren. Op een weg waarvan de Heer zegt, daarvan heb ik gezegd dat je dit niet meer zult zien, maar gaat wel gebeuren. Even kijken, dat was toch, ik zoek het even op voor de zekerheid. Deuteronomium 28, vers 68. Het laatste vers, ja. De Heere zal u naar Egypte doen wederkeren in schepen door een weg waarvan ik u gezegd heb, gij zult die niet meer zien. En al daar zult gij u aan uw vijanden willen verkopen tot dienstknechten en tot dienstmaagden, maar er zal geen koper meer zijn. Omdat iedereen al een slaaf heeft of genoeg slaven heeft enzovoorts. Dat is letterlijk ook gebeurd na de val van Jeruzalem. Officieel in het jaar 70 van onze jaartelling. En het wordt inderdaad beschreven door Flavius Josephus. En dat is het eind van deze uiteenzetting in Deuteronomium over de toekomst van Israël. Het zal weer eindigen in Egypte. En als de profetieën spreken, de profeten spreken over een latere en nu nog toekomstige terugverzameling, dan komen ze dus uit Egypte. Terwijl we ze daar helemaal niet zouden zoeken. Maar het punt is, daar zijn we het spoor kwijtgeraakt. Daar zijn ze heen gegaan en dat was het dan. Ik ben even aan het zoeken in Jesaja 11. Al was het maar voor mijzelf. Ja, daar staat inderdaad dat de Heer zijn overblijfsel zal vergaderen. Het welk overgebleven zal zijn van Assyrië en van Egypte. In 11 vers 11 wordt specifiek genoemd. Ja, er staat nog veel meer, daarom sla ik het gewoon weg. Want anders moet ik dat ook allemaal uitleggen. Maar het idee is dat men dus via Egypte terugverzameld wordt. Sterker nog, het idee is dat de toekomende verlossing van Israël, waarbij het volk alsnog gebracht wordt in het beloofde land, de min of meer de herhaling is van wat in het verleden gebeurd is. Dus het is opnieuw uitgeleid worden uit Egypte en door de woestijn en via de koninklijke weg deze keer wel gebracht zal worden naar het beloofde land, naar Kanaan. Hebben jullie? Vandaar dat die verlossing uit Egypte uit het verleden model staat voor de verlossing van Israël in de toekomst. En dat loopt dus via Egypte. Nou ja. Dus kan dit de Messias zijn? Want er moet toch nog een profetie vervuld worden als uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Het antwoord is ja, dit kan de Messias zijn en de profetie over mijn zoon uit Egypte is hiermee vervuld. Helemaal afgezien daarvan, Jozef was in Egypte. Dat is zwak uitgedrukt, want hij had natuurlijk een Egyptisch paspoort. Hij speelde in het Egyptische elftal, zal ik maar zeggen. Allemaal misère, maar dat terzijde. Ik wilde gaan zeggen, hij had twee zonen en die kregen het eerst geboorterecht in volgorde van Efraïm en Manasse, dus de jongste eerst. Maar de zonen van Jozef werden gezegend met de gekruiste handen van Jacob. Maar die zonen waren geboren in Egypte en hadden een Egyptische moeder. En hun vader was de onderkoning van Egypte. De grootvizier. Als je een Arabische achtergrond hebt, dan moet je zeggen grootvizier. Want dat zijn de eersters van die Mohammedaanse koninkrijken. De kalif en dan heb je de grootvizier. Maar dat terzijde. Het is waar Egypte, dus die zoon, als die zoon Efraïm heet, hebben we net gelezen in Hosea. Ja, uit Egypte hoor. Dat is Egyptisch. Goed. Kortom, dat is de vulling van profetie. Maar wat er nu verder volgt, daar heb ik geen tijd meer voor, want het is nu tijd, maar wat er nu verder volgt, dat is het verhaal van de kindermoord uit Bethlehem. Maar daar staat ook bij, toen is vervuld geworden het gesproken is door de profeet Jeremia. Vers 17. Maar ook bij Jeremia, bij de val van Jeruzalem onder de Babyloniërs, en dus bij de aanvang van de Babylonische ballingschap, eindigde die geschiedenis in Egypte, want het overblijfsel, wat er maar over was, ging naar Egypte en daar is gebleven. En wat er verder van terechtgekomen is, ja, gaan we nu niet over spreken. Het is hetzelfde verhaal weer dus. En als het weer boven water moet komen, dan komt het via Egypte terug. En daarna hebben we hem nog een keer, want als daarna Jozef en Maria en het kindeken, dan wel het kindeken en zijn moeder onder de leiding van Jozef in het land Israëls terechtkomen, dan wordt er weer gedroomd en worden ze gestuurd naar Galilea in plaats van Bethlehem Judea, in plaats van Jeruzalem Judea, worden ze gestuurd naar Galilea en dan staat er weer. Opdat vervuld zou worden waardoor de profeten gezegd is dat hij Nazarene zal geheten worden. Kortom, het zijn allemaal dingen die op een of andere wijze beschouwd worden als vervulling van oud-testamentische profetieën, terwijl het tegelijkertijd de bedekking is voor de uiteindelijke vervulling van precies diezelfde profetieën. En die hebben betrekking op het tegenwoordige werk van Christus en op de bedeling der verborgenheid waarin wij nu leven. Dat is niet Judea, maar het is Galilea. En een beetje komisch, het is inderdaad uit Egypte geroepen, want als je een beetje je christelijke kerk binnenkomt, hangt daar meteen een bord. En moeten ze vooral zo laten, vind ik persoonlijk. Moeten ze, zij, wij niet, zij moeten dat vooral zo laten. Waar staat, ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte land hebt uitgeleid. Ik vind het wel grappig eigenlijk. Ja, ik moet erom lachen. Is het niet, ja, het is ook serieus. Alleen ja, ik vind het ook tragisch. Want letterlijk is het misschien niet waar. Maar dat is niet eens het punt. Maar de verlossing uit Egypte is een uitbeelding van de verlossing van wet, van leven onder de wet en van religie. Terwijl die dingen die hangen daar om te vertellen tegen de mensen dat ze wettisch moeten leven en voldoen moeten aan de regels die hen opgelegd worden. Hoezo uit Egypte land uitgeleid? Ik vind het tragisch, dit soort dingen. Een grote verwarring. Maar we zijn uit Egypte land uitgeleid. En bovendien, ja, we hebben deel gekregen aan Jozef en aan Efraïm en aan het eerstgeboorterecht dat daarbij hoort. En aan de veelkleurige, stop altijd even daar, aan de veelkleurige wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid welke bedekt was, vrij naar Efeze hoofdstuk 3 enzovoorts. Nou goed, je hebt wel weer genoeg, denk ik, om eventueel na te zoeken of om over na te denken. En dus volgende keer verder. En voor nu zullen we de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank te mogen behoren tot uw volk. Weliswaar buiten het beloofde land. En wellicht buiten de legerplaats smaadheid dragende, maar dan toch met onze Heer samen. In het besef dat we onderweg zijn naar die heerlijkheid die u ons zou openbaren. Naar dat koninkrijk waarvan u ons erfgenamen maakt, op grond van uw beloften en op grond van de rijkdom van uw genade, waarmee u overvloedig bent geweest over ons. We danken u dat we daaraan hebben deel gekregen. En dat niet op grond van enige verdiensten onzerzijds, maar in tegendeel, door uw verdiensten en vervolgens doordat wij in alle eenvoudigheid onze harten en handen hebben opengesteld voor de rijkdom van uw genade. En daarom, Vader, hebben we reden om u te danken dat we ook vanavond hier mochten zijn, wetend dat u ons tijdens ons leven hier nog in heel de waarheid wilde leiden. Dat het de bedoeling was dat wij onze harten zouden vullen met dat woord van Christus, opdat het onze zielen zou zalig maken. En daarom danken we u voor deze avond en bevelen ons bij u aan. Wees u ons nabij. Geeft u ons wat wij nodig hebben om onder alle omstandigheden onze hoop en verwachting te vestigen op u en uw woord, uw beloften, die in Christus zijn, ja en amen. Amen.